Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Toen hij nog werkte bij Radio Noord, zei hij vaak: elke dag hier is een feestje. Goedemorgen, Leven in Muziek heeft als gast een man die op dit tijdstip zoveel uren prachtige radio heeft gemaakt. Een van de Noordmannen is hier, Wiebe Kleinstra. Met de muziek die hoort bij zijn leven. Tot 10 uur, verhalen van Wiebe, verhalen dus van een echte Groninger. Die werd geboren op de dag dat Elvis op 1 stond in de hitparade. Uit de oertijd van de rock and roll, Elvis Presley, Jailhouse Rock. De nummer 1 van 28 oktober 1957. En toen, Wiebe Kleinstra, werd jij geboren. Hartelijk welkom.
Goedemorgen, ja, leuk.
Ik hoop het. En over Elvis Presley en de gevangenis gesproken. Je hebt ooit zelf in die gevangenis gezeten.
Ja, dat klopt. Minder erg dan dat je het voorstelt.
Ja, dat klinkt nu heel serieus.
Maar het is wel waar. Ik heb ooit een reportage gemaakt over de gevangenis, het gevangeniswezen. En voor de sfeer, want ik wilde altijd heel graag de sfeer in de reportage hebben. En de akoestiek doet dan iets. Als je dan zo'n cel binnenstapt, dat is heel anders dan zeg maar in de centrale hal. Het dichtklappen van die deur moest er natuurlijk ook bij. En wat gebeurde er? De jongens waren al in voor een geintje. Het werd opgenomen, dus dat kon. Die deden de deur achter me dicht, zoals ik had gevraagd. En gingen vervolgens koffie drinken. Dus ik heb een tijdje in de gevangenis gezeten. En iedereen die dan zegt van, ach ja, zoveel jaar de gevangenis in. Het is allemaal niks. Nou, ik had daar een kwartier, bijna een half uur, had ik echt schoon.
Echt onaangenaam gevoel. Van.
Absoluut.
Ja. We gaan met je praten. We gaan muziek van je draaien. Anderhalf jaar geleden zat jij, nou ja, pakweg anderhalf jaar geleden, zat jij voor het laatst op deze plek als Noordman.
Ja.
Mis je het?
Nou, weet je, ik mis de mensen, ik mis de collega's en ik mis sommige programma's mis ik ook wel. Maar het was ook wel mooi na 50 jaar. Maar dan.
Maar 50 jaar?
Nou ja, 50 jaar radio.
Ja, zo.
Op mijn 16e begonnen. Echt op de eerste dag van mijn 16e verjaardag, tweede dag. En toen ik stopte, dat was exact 50 jaar later. Dus,
heb je dat ook zo uitgekiend? Of was dat gewoon de voorzienigheid die zei, na een halve eeuw is het wel genoeg?
Nou ja, het heeft natuurlijk met mijn leeftijd te maken. Ik lag in het ziekenhuis, het Lucas ziekenhuis in Winschoten, met een voetbalknie, een meniscus.
Oh.
En dan kom je natuurlijk in aanraking met de ziekenomroep. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar ik mocht daar kijken. Als lopend patiënt in een rolstoel, zeg ik dan altijd. En ik vond het geweldig. En ik vroeg of ik erbij mocht, want ja, je moet niet wachten tot je gevraagd wordt. Dat heb ik wel heel vroeg geleerd in mijn leven. En dat zeiden ze, maar hoe oud ben je? Want het is een vereniging en je mag lid worden als je 16 bent.
Oh.
Nou, dat is volgende week. Nou, ik kom dan maar terug, zeiden ze. En ja, ik ben 16 geworden. Was op een zondag, weet ik nog. En op de maandag erop heb ik me gemeld en was ik lid.
En weet je ook nog wat je als eerste hebt gemaakt destijds?
Ja, om erin te komen mocht je verzoekplaten gaan draaien. Eerst als technicus.
Ja.
En daarna ga je natuurlijk bij die ziekenomroep, ga je Radio Viviana, ga je alles doen. En dat is het mooie van een ziekenomroep en een lokale radio. Dat je werkelijk alles mag doen wat je eigenlijk wilt.
Ja.
En ik ben de meest gekke dingen daar gaan doen bij die omroep, weet ik nog. De eerste reportage die ik maakte, de echte reportage, weet ik nog, dat was van een verschijnsel van een UFO. Aan de rondweg, de Utrechtweg in Winschoten.
Wat een spannend onderwerp.
Zaten mensen te barbecuen op een zomerse, een prachtige zomeravond. En die zagen lichtflitsen boven een korenveld. En die dachten van, wat is dit joh? Wat overkomt ons hier? En dat werd een mysterie. Wij gingen er naartoe om daar een reportage over te maken voor de ziekenomroep. En ja, dat heb ik toen prachtig gemonteerd. Al zeg ik het zelf, ik heb laatst nog teruggehoord. Het is nog bewaard gebleven.
God.
Met muziek van, dat was toen in, synthesizer muziek, Jean-Michel Jarre.
Ja, zat ik ook aan te denken.
Equinox.
Ja.
Die muziek rond, dat is een heel spannende reportage. En het leukste was nog wel, en dat was dan de vervolgreportage, dat later bleek dat die lichtflitsen, ik heb het ook gezien, het leek echt, echt leek het. Heel spannend. Was veroorzaakt door een aantal boerenjongens die een kap van een lantaarnpaal met een kussen daaronder op hun hoofd droegen. Met flitsapparatuur daarin. En die renden door het korenveld. Fantastisch.
Ja. Maar dat jullie erachter zijn gekomen trouwens.
Nou ja, uiteindelijk kwamen ze uit dat korenveld tevoorschijn. Omdat ze wisten dat wij er weer zouden zijn van de radio, van Viviana.
Ja.
En dat was gewoon toen kwam ik erachter eigenlijk wat een reportage en wat ook het monteren met muziek in zo'n reportage kan doen.
Ja, en wat die beelden, want die hadden we niet, want nee. Het was radio.
Ja.
Wat geluid oproept. Precies. Bij ons, luisteraars.
Spanning in die stemmen, want je ziet het toch echt, weet je wel, wat is het? En iedereen was helemaal ontdaan. De politie deed ook mee nog, een dag later. Die ging met zwaarlichten en 's avonds reden ze op een weg achter dat korenveld. Dus het werd steeds groter. En steeds massaler, maar ja.
Wat een begin.
Het was een heel mooi begin, ja.
Ja. Ik ga even terug naar het allereerste begin. Jouw allervroegste herinneringen als het bijvoorbeeld gaat over muziek.
Ja.
Hoe oud was je toen?
Ja, wat was ik toen? Mijn vroegste herinnering aan muziek, dat denk ik altijd terug aan de moord op John F. Kennedy.
Dat was in 1963, november.
Daar werd op een bepaalde manier werd daar muziek gedraaid. Of ik het nou op televisie heb gezien. Die uitvaart heb ik gezien. Dat die kisten langskwam. Op de een of andere manier was daar muziek bij van Spiegelbeeld. Van Willeke Alberti.
Goh.
Of dat op de radio werd gedraaid, ik weet het niet. Maar dat is een van mijn vroegste herinneringen aan muziek. En natuurlijk de platen, de plaatjes, de singeltjes die mijn ouders hadden voor die platenspeler.
Zes jaar oud was je toen.
Zoiets, ja. Ja.
Wat voor soort muziek draaiden jouw ouders?
De mooiste hoes van een single, die heb ik nog steeds, was van de Kellen Twins. Dat heette When. Dat is echt een jaren 60 nummer, maar dat hoesje, dat is zo fantastisch mooi gemaakt. Een fotootje met allerlei prachtige kleuren, getekende dames die dan naar die Kellen Twins op televisie, dat hadden ze dan ingeplakt, stonden te kijken. Echt briljant. Maar goed, mijn moeder was heel populair, muzikaal mag ik wel zeggen. Was ook, als je het dan over Elvis Presley hebt, zei ook tegen mij van Elvis Presley maakt het verschil. Daarvoor was het een dooie, duffe boel. En hij klopte de zaak op. En mijn moeder was heel erg van niet alleen de muziek, maar ook van Elvis Presley in het bijzonder.
Dus je ouders waren wel een beetje rock and roll eigenlijk?
Ja, mijn vader heb ik eigenlijk nooit echt zo over muziek gehoord. Die had te druk met andere dingen. Maar mijn moeder was, als dat op de radio een nieuwe plaat was, bijzondere plaat. Die was dan ook van de speciale ritmes en dat soort dingen meer. Zo'n Mungo Jerry in the Summertime.
Oh ja.
Ja, vond ik direct mooi. Cecilia van Simon & Garfunkel. Dan zei ze direct van, geweldig, dat soort dingen.
Wat leuk.
Wij hadden het altijd over muziek, regelmatig. Radiootje stond dan in de keuken, transistorradiootje.
Dus jouw moeder gaf, laten we zeggen, de muzikale smaak een beetje door?
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. We konden het er echt over hebben.
Ja.
En als het leuke muziek was, ik herinner me, als we naar de hitparade keken op Duitsland, op ZDF. Tony Marshall met Schöne Maid. Dat we met
Hast du heute für mich Zeit?
Precies. Met pannen en met pollepels dan door de kamer liepen zo. Op die muziek, weet je wel.
Nou, ja.
Ja, muziek voor en muziek na.
En jouw vader, wat deed die dan? Wat was zijn passie?
Mijn vader die was coördinator van de serviceafdeling en beheerde het magazijn bij de Pantex Sissel in Winschoten. Deden in kleding persen.
Ah.
Ging over de hele wereld. En daarnaast heeft mijn vader en moeder hebben op enig moment het poliersbedrijf, de polierswinkel, overgenomen van mijn opa en oma.
Ja.
Dus daar deden ze er ook bij. Was ook bij de brandweer, bij de vrijwillige brandweer. Dus ja, die was druk met van alles.
Mary in the Morning heb jij gekozen. Dat is muziek uit 1967. Glen Campbell.
Ja, ik ben een enorme fan van Glen Campbell. Veelzijdig, mooie stem. En ja, dit vond ik eigenlijk, als je het dan even weer terugbrengt naar het radioprogramma, naar Noordmannen. Dit vond ik altijd, ik heb het maar één keer gedraaid.
De ultieme
opener van het programma.
Mary in the Morning. Uit 67 van Glen Campbell. Ja, ultieme muziek, zeg jij, als het gaat om Noordmannen.
Ja, dit was de gedroomde opener. Maar ik kon natuurlijk maar één keer draaien. Want je hebt zoveel muziek die je wilt.
Maar leg eens uit wat het dan was. Bedoel je dan dat mensen zo met dit soort muziek langzaam uit hun dromen konden ontwaken? En...
Ja, dit is zo'n plaat die altijd kan. Of het nou regent, of het nou sneeuwt, prachtig weer is, dat lukt. Maar je hebt ook muziek waar je... maar al dat die weet het. De technicus die ook nadat Joop Tap was overleden... het programma schoof, technisch begeleiden.
Ja.
We wisselden ook wel eens platen. Als het weer omsloeg, het was anders weer, ander weer... dan wil je er een andere plaat bij hebben. Als mensen de gordijnen opentrekken en de muziek past niet bij het weer... dan heb ik als radiomaker, denk ik, gefaald.
Ja.
Zo voel ik dat.
Ja, ja. Wat voor rol speelde een technicus als Joop Tap bij dit programma?
Alles. Zo'n programma is live, dus we kondigden nooit platen aan. Maar je hebt een technicus nodig die meeluistert. Die de tijd een beetje in de gaten houdt. Want je wilt qua afwisseling, bij dit programma niet anders... wil je een stuk gesproken woord. Daarna wil je muziek en dat wil je een beetje leuk verdelen.
Ja.
Die moet wel meeluisteren ook. Je kunt heel makkelijk zeggen van nog een halve minuut. Maar als het gesprek net bloedspannend is... dan kun je roepen wat je wilt. Maar dan praat je gewoon door. Moet je niet doen. Maar... van een technicus is ook belangrijk dat hij laat blijken dat hij meeluistert. Ik zeg altijd, als wij een tuinhekje lieten kraken of we bewandelden een grindpad. We deden de deur van een kerk open met veel gevoel voor drama. Want dat is radio. Je moet stemming maken. Je moet zo'n uitzending kleuren met geluid. Maar als zo'n technicus, en dat deed Joop en Miranda niet anders... die lieten dan blijken dat ze dat mooi vonden als radiomaker. Zeiden, ja, mooi, zei Joop. Nou, weet je wel. Kijk, dat is een extra dimensie in je oor. Maar daardoor word je wel nog meer aangespoord... om van die dingen gebruik te maken in je uitzending.
Ja. We gaan nog even naar het tijdperk van, laten we zeggen, het vroege ontwaken. Jouw jongste jeugd. We hebben al gehoord dat jouw moeder eigenlijk wel de grootste rol speelde... als het ging om de muzikale ontwikkeling.
Ja.
Waren er eigenlijk broertjes, zusjes?
Ja, ik heb twee broertjes, Jan en Mart. Die zijn jonger. Daar hebben we een goede band mee. In onze jeugd gingen we wel onze eigen gangen. Zeker als je wat ouder wordt...
Hoe groot was het verschil met die kereltjes?
3 en 5 jaar.
Oké. Okay.
Schelen we.
Ja, dat is behoorlijk toch?
Dat is op die leeftijd natuurlijk wel
ja.
Behoorlijk.
Ja.
Op een gegeven moment ga je natuurlijk voor een deel je eigen gang. Andere hobby's, andere interesses, andere belangen. Maar prima. Een hele mooie jeugd.
Wist jij al snel wat je wilde?
Ja, ik wist al heel snel wat ik wilde. En waar het gaat om radio maken ook. We hebben ooit eens een keer, vergeet ik nooit meer, een radioverslagje tussen aanhalingstekens. Een audioverslagje gemaakt van een finale voetbalwedstrijd van een schoolvoetbaltoernooi. Dat onze school dus meedeed. En samen met een vriendje, met George van der Velden, werd ik een portable bandrecorder van mijn opa en oma mocht lenen. Met van hele kleine spoeltjes erop. En wij maakten daar dan een verslag van. Voor in de klas. Dat draaiden we dan af in de klas. Mochten we afdraaien in de klas. Ja, toen wist ik wel al eigenlijk van... dit is eigenlijk wel wat ik wil.
Maar, het was in het Gronings, hè? Want je hebt zo'n... Ik ben hem ergens tegengekomen in de voorbereiding.
Ja, dat klopt.
Peunum erin of zo.
Peunum erin, klootzak. Zoiets, weet je wel. En de reacties dan in de klas. Toen dacht ik van... ja, wat je los kunt maken met... als je een goed verslag maakt. Ook voor radio. Hè? Als verslaggever ben je de ogen en oren van de luisteraar.
Ja.
Als je dat goed doet of op de juiste manier doet, dan maak je wat los.
Ja.
Dat is het geheim, denk ik, van radio.
Ja. En over dat losmaken gesproken. Wij gaan luisteren naar klassieke muziek.
Ja.
Is dat ook iets wat heel dicht bij jou ligt, als je ook zelf muziek draait?
Absoluut. Ook weer met dank aan mijn moeder. Ik kan me herinneren dat toen Radio Noordzee, de zeezender, voor het eerst in de lucht kwam, hadden ze een treiterschijf. Hilversum 3 had de troetelschijf.
Ja.
Veronica had de alarmschijf. Radio
Wat goed
Noordzee.
Dat je dat allemaal nog weet, man.
Ja, nou ja. En de eerste treiterschijf op Radio Noordzee was van Waldo de los Rios. Dat was een Argentijnse componist en dirigent die van de 40ste symfonie en een kleine nachtmuziek daar een poppy versie van maakte.
Oh.
Mijn moeder vond het geweldig, ik ook. En ze zei van, die moeten we later nog eens in de originele versie samen gaan beluisteren. En die vond ik eigenlijk wel net zo mooi. Ja, ja. Zo is eigenlijk de liefde voor muziek gegroeid.
Ja. Voor de mensen die nog een beetje soezen en in bed liggen. Wat we gaan draaien, dat is een rêverie. Dat is een droom, zeg maar, ja. Van Debussy. Waarom?
Er is wel een verhaal bij. Mijn overleden schoonvader Elzo Witter was bij het Winschoten Stadsjournaal. Die maakte in 1979 een filmpje dat heette Winterstoef Bie.
Dat was horrorwinter.
Na de horrorwinter. Oh. Daar hadden ze ook een film over gemaakt. Dat was een doorslaand succes. En hij dacht van, ik wil ook eens een keer het ultieme winterfilmpje maken. En in 1979 werd hij op zijn wenken bediend. Stevige winter. En hij maakte daar een heel mooi filmpje van. En zo kom ik bij Rêverie van Debussy. Hij gebruikte daar muziek bij. Waarvan ik dacht van, wat is dat? En hij zei, ik kom toch altijd weer uit bij klassieke muziek. En ik dacht altijd dat die versie die hij gebruikte voor die film, dat van Lloyd Webber was. Maar dat was niet zo. Dankzij Shazoo ben ik er onlangs achter gekomen dat van Isao Tomita was. Dat was ook een synthesizer-componist. Okay. Die ook klassieke klanken vertaalde naar de synthesizer. Maar die heeft hij daarvoor gebruikt. Prachtige muziek, klopt ook precies met de beelden. Vanochtend vond ik dat een beetje druk zonder die beelden. Maar ik luister heel graag naar deze versie van Julian Lloyd Webber.
Een droom van Claude Debussy. Muziek om lekker bij te blijven liggen en luisteren naar de radio. Als u net wakker bent, goedemorgen. Wiebe Kleinstra is hier. Radiomaker in hart en ziel, Noordman. We zitten een beetje, we meanderen een beetje door de tijd. Hoe was het Winschoten van de jaren 60 om op te groeien?
Ja, mooi. Winschoten gebeurde van alles. Ik herinner me.
Voorbeeld?
De vereniging Volksvermaken was toen heel erg actief. Dat is tegenwoordig toch allemaal, tenminste vanuit een vereniging, wat minder voor de hele stad, de hele gemeente. Kijk, toen heerste een beetje het gevoel volgens mij in Winschoten, wat nu in de dorpen nog volop aanwezig is, met elkaar dingen organiseren.
Ja.
En er gebeurde van alles. Er was kermis, er werden droppings georganiseerd. Koninginnedag was een spektakel. 5 mei, dat soort dingen meer. Bevrijdingsfeesten, er gebeurde van alles. Concordie Piek, ja. Ik kon niet bedenken of het gebeurde.
Ik heb een paar adressen. Lindelaan, Tulpstraat, Oude Werfslaan, Zuiderveen, Eekhoornhof.
Ja, dat is een beetje de...
Waarom gingen jullie zo vaak verhuizen?
Dat lijkt dramatischer dan het is, denk ik. Ik ben geboren in het Lucas ziekenhuis. Mijn ouders woonden aan de Lindelaan.
Ja.
Dat was een bedrijfswoning van de Noord-Nederlandse machinefabriek, de Noordnet. Toen mijn vader van baan veranderde en naar Pantex Sissel ging, moest die bedrijfswoning worden ontruimd. Toen kwamen we in de Tulpstraat terecht. Dat was een flat. Bijzonder trouwens, ik ben ooit op het moment dat die flat werd afgebroken. Ben ik nog een keer met een fotocamera terug geweest om die van binnen te fotograferen. Dat is toch een hele bijzondere beleving.
Ja.
Dat je nog een keer teruggaat naar.
Dat is letterlijk
de herinnering.
Letterlijk sta je dan op die plek. Hè?
Ja, heel anders.
Ja.
Ik vond het heel klein, weet ik nog. Maar wel bijzonder om nog een keer in je slaapkamertje te staan.
Ja.
En toen van die flat gingen we naar de Oude Werfslaan. Omdat mijn vader en moeder ook dat poliersbedrijf van mijn opa en oma, die in de Mauser en in de Lange Straat een polierszaak hadden, wilden voortzetten. En dat hebben ze toen achter de woning aan de Oude Werfslaan hebben ze dat gedaan. Een winkeltje gemaakt, het slachthok zeiden wij altijd. En de koeling...
Speelde jij daar ook nog een rol in als jongetje?
Nee, niet heus. Ik was wel een van de polier, om zo maar te zeggen.
Ja, ja.
Dat dan wel. Maar mijn vader slachtte dan na zijn werktijd, na de gewone werktijd, deed hij dat erbij. En dus ik ben wel het omgaan met wild. Mijn vader had ook de jacht. Joeg in de omgeving van...
Je was wel een buitenjongetje.
Was een buitenjongetje, ja. Dat wel. Ik mocht graag in het veld zijn. Ik was veel buiten, achter het huis, om het huis, in de straat. Je leefde toen buiten. Ik bedoel, dat was ook de tijd dat je... Ja, woensdagmiddag had je een uurtje televisie. Zaterdag ook. En 's avonds kon je naar de televisie kijken. Dan, althans, mijn ouders dan met name. Maar ja, voor de rest moest je jezelf vermaken.
Ja.
En dat deden we dan ook.
Ja, dat lukte wel aardig.
Ja, zeker. Ja. Ja. Was een mooie speeltuin ook in de buurt. Speeltuinvereniging Bovenburen. Een prachtige speeltuin. Opgekomen in de Zeehaldenbuurt destijds. Een nieuwe buurt na de oorlog.
Ja.
Waar veel kinderen waren. En elke buurt in Winschoten had ook zijn eigen speeltuin. En wat voor een. Gebouwd, gemaakt door de ouders ook. Enorme mate van zelfwerkzaamheid en betrokkenheid. Ja, dat was echt... In de speeltuin gebeurde het.
Ja. Ja, ik denk dan, zo'n jongetje met zo'n achtergrond en zoals die is... die gaat op een gegeven moment bij de krant of bij de radio werken.
Ja.
Maar dat gebeurde niet.
Nou, uiteindelijk niet. Na de HAVO ben ik... Want ja, de kans is om bij de radio of bij een krant te werken... was natuurlijk heel klein. Zoveel de journalistiek moest je hebben gedaan. En bij Noord, de RONO, was natuurlijk ondenkbaar.
Ja? Hoezo?
Nou ja, ik bedoel, daar kwam je gewoon niet tussen. Ik bedoel, wij waren bij de ziekenomroep. Ik weet nog wel dat we...
Dat is toch een perfecte voorbereiding, zou je zeggen.
Ja, zeker, zeker. Maar in die tijd was het aantal programma's natuurlijk op. De provinciale...
Ja,
dat
is zo.
Was heel
een
klein.
Een uurtje tussen de middag en zo.
Precies, het was allemaal minimaal. En ja, het feit dat je daar ooit zou kunnen werken was natuurlijk een droom.
Ja.
Die uiteindelijk dan voor mij gelukkig wel uitgekomen is.
Ja.
Maar het was heel lang was het gewoon een droom. En via die ziekenomroep kom je er dan wel achter welke kant je op wilt. Ik herinner me nog dat we voor een jaaroverzicht voor die ziekenomroep... dat ik een week lang na schooltijd op de redactie van de Winschoten krant... aan een tafeltje in een hoek het jaarboek doornam. Daar zaten al die oude kranten zaten daarin. En ik pende dan de hoogtepunten van dat jaar, die pende ik dan over... voor een jaaroverzicht voor die ziekenomroep. Enorm werk.
Ja.
Ik vroeg me achteraf wel eens af van... jeetje, wie heeft er geluisterd, wat voor werk zat erin? Maar ik kwam er wel achter, terwijl ik zat te schrijven... en stiekem natuurlijk de redactie opkeek, wat journalistiek was. Dat op de Winschoten krant op enig moment... het nieuwsblad van het Noorden werd binnengebracht... doorgebladerd werd om te kijken, wat hebben we gemist? Snap je? Of wat is onze primeur? Dat gevoel heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. En ik dacht van ja, als ik ooit de kans krijg om iets met de journalistiek en dan bij voorkeur radio te doen, dan aarzel ik niet.
Nee, dit heb je ook niet gedaan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil het even hebben over de toetjefluiters.
Toetjefluiters. Ja, dat nummer heb ik bewust gekozen omdat ik dat echt een juweeltje van de Groninger muziek vind. Er wordt nog wel eens wat lacherig over gedaan, zeker in de jaren 80, omdat ze toch anders waren.
Maar leg eens uit hoe anders zij waren.
Nou ja, het was Anne Kuiper die speelde gitaar, tweede ster. Francine Kuiper die zong. En haar vader Geert Kuiper speelde accordeon. Het was toch een om het maar even een mooi Engels woord te gebruiken, een bijzonder soundje. Snap je?
Ja.
Het is heel simpel. Het was een beetje anders. Maar de liedjes waren gewoon en zijn nog steeds gewoon heel erg goed. Anne Kuiper, de zuster van Geert, de accordeonist, die schreef de teksten. En daarin klopt alles. Niet alleen het Gronings, maar ook het rijmschema. Er zit geen woord, geen lettergreep te veel in. En ja, die teksten zijn echt geweldig. Daar kunnen een heleboel artiesten... En ook schrijvers van Groningen liedjes... zouden die cd's, die opnames dus moeten luisteren. Wat je dan echt met Groningen muziek... als je het op een goede manier doet, gewoon doet.
Toetjefluiters. Leuk.
Niet mooi? Ja.
Ja, prachtig.
Anne Kuiper is voor mij de Annie M.G. Schmid van Groningen. Daar zeg ik nogal wat.
Ja.
Maar als je beziet hoe creatief zij met de Groningen taal omging... wat voor schitterende liedjes dat ze heeft gemaakt... die allemaal gewoon deugen, kloppen in alles. Ja, mooi.
Ja. Sowieso ben jij iemand die, hoe zal ik het nou zeggen... die heel goed kan duiden waar het Groningen gevoel zit. En waar dat...
Ja.
Of is dat raar gezegd?
Nee. Maar ik word heel blij van zo'n titel ook. Voeltje.
Ja.
Dat bestaat geen...
Dat moet ik. Ja, ik ben dus in deze provincie gekomen 45 jaar geleden. Ja. Maar dat soort dingen, dat soort nuances, dat mis ik dan een beetje.
Nou ja, zo'n woord als voeltje, slobbertje. Een slobber is ook zo'n mooi Gronings woord. Ja. Dat eigenlijk parallel loopt met dit woord. Maar dat zijn gewoon mooie woorden. En die weet Ann Kuiper, wist zij feilloos te vinden en te combineren.
Ja. En over nog meer over het Groningen-gevoel gesproken. Simon van Wattem. Zijn poëzie staat op jouw huis.
Ja, nou ja, Simon van Wattem is voor mij gewoon de Groninger dichter. De dichter bij uitstek.
Vertel een beetje wie hij was.
Nou, Simon van Wattem is ooit in de journalistiek beland. Bij de Winschoten Courant, zeg ik dan maar even. Maak even een grote stap.
Ja.
Als journalist. Werd later ook enige tijd...
Het is zelfs nog de baas, hè?
Ja, hoofdredacteur is die geweest. Maar met een heel sterk gevoel. Voor de Groningers, voor het Groningenland, voor Oost-Groningen. En daar schreef hij over. Journalistiek, redactionele artikelen, maar ook in dichtvorm.
Ja.
En een volwassen Groninger.
Ja, zijn poëzie staat op jouw huis.
Zeker. Ik vind het dichtwerk van Simon van Wattem zo Gronings, zo bijzonder. Dat we op enig moment bedachten van laat ik een gedicht van hem gewoon. Weliswaar in plakletters, maar bij wijze van spreken etsen in het raam naast onze voordeur.
Ja.
Als eerbetoon aan Van Wattem.
Ja. Maar ondertussen. Zat jij niet bij Radio Noord, waar je eigenlijk hoorde, denk ik dan. Met de manier waarop jij in het leven stond en alle dingen die je beheerste.
Ja.
Maar je zat bij het GAK.
Ja, ik kwam na de HAVO kwam ik bij het GAK terecht. Heb ik 23 jaar met heel veel plezier gewerkt.
23 jaar?
Ja, 23 jaar. Eerst als assistent behandelend beambte. Ik ben nog een tijdje wetstechnisch medewerker geweest. Dat je het besluit van de verzekeringsgeneeskundige, de arts, wetstechnisch vertaalde naar een beslissing.
Leg eens uit wat daar leuk aan is, aan zo'n baantje.
Nou ja, wat is daar leuk aan? Wat ik er leuk aan vond, was dat het een redelijk grote organisatie was. Waar je nog gekend was. Je kende iedereen en iedereen kende jou. Dat was soms heel gemakkelijk, maar soms ook wel eens weer wat lastig. Maar het was mijn eerste baan, weet je. En dan sta je er toch anders in. Je komt er in de loop van de tijd gewoon natuurlijk wel achter. Dat gevoel dat je andere dingen wilt, eigenlijk wil doen. Dat wel boven komt drijven.
Ja.
Dat klonk ook wel door in de nevenactiviteiten die ik dan bij het GAK deed.
Zoals?
Filmpjes maken bijvoorbeeld. We hebben heel bijzondere films gemaakt. Ik kan me herinneren dat we een afscheidsfilm maakten voor een adjunct-directeur. En dat we een soort van bananasplit-achtige constructie bedachten. Dat een geselecteerd aantal collega's met verborgen camera werd gefilmd. Die een soort van profielschets in moesten vullen voor de nieuwe adjunct-directeur.
Ja.
Hadden we allerlei, samen met Henk Klapper, mijn toenmalige collega. Hij leeft helaas niet meer. Allerlei dingen omheen bedachten, weet je wel. Ze kregen een vragenlijst met onmogelijke vragen erop over de nieuwe man. Ze moesten het met potlood invullen, die lag er dus niet. Dus ze moesten de la van de directeur, want ze zaten op de stoel van de toekomstige adjunct-directeur. Ze moesten met potlood invullen en die lag er dus niet. Dus ze trokken de la, moesten de la optrekken. En dan hadden we een fles sterke drank hadden we erin gelegd en een zak chips. En mensen gingen collega's bellen van, wat zijn het voor vragen, joh? Coexistentie-efficiëntie van de nieuwe. Maar dat soort dingen. Hilarisch was het. Dat soort dingetjes, weet je wel. En we gingen, later zijn we er, mochten we...
Kon jij al die ideeën en invallen, kon je dat wel een beetje kwijt daar in die baan?
Nou ja...
Langzamerhand niet meer, denk ik.
Na werktijd.
Ja.
We hadden een film gemaakt voor als afscheid voor de directeur. Dat kwam daarna. En dat was een film waarbij de hoofddirectie kwam kijken. Die was uit Amsterdam kwamen kijken. Die vonden dat zo bijzonder dat ze zeiden van die jongens moeten voor ons gaan werken. En toen zijn we anderhalf jaar vrijgemaakt in een soort van project. Toen de automatisering bij het GAK opkwam, moesten er instructiefilms worden gemaakt, promotiefilmpjes voor de automatisering. En dat werd toen nog, daar maakten wij dan filmpjes over. En die gingen dan het land in met videobanden. Want dat ging toen nog niet online.
Maar kon je ook in die filmpjes een knipoog kwijt?
Ja, daar konden we. Tenminste, dat was altijd waar wij dan ook voor stonden. om. Ik kan me herinneren dat er dan deadlines gehaald moesten worden. Dat een beambte, was bij Hengelo, kantoor Hengelo, Gak Hengelo. Die dan met zijn formuliertje een soort van sliding moest maken op de computer. Om nog voor de deadline nog een uitkering uit te betalen. Weet je wel. Daar zat dan natuurlijk muziek onder. Ja, daar kon ik me dan wel volledig in uitleven, moet ik zeggen.
Ja.
Dus het bleef wel trekken.
Nog even terug naar Simon van Wattem.
Ja.
Dat is echt een held van je.
Dat is echt een held van me, ja. Ik moet ook zeggen, bij alles wat ik geschreven heb... het zou mijn 11e boek worden, de biografie. Met daarin werkelijk al het werk van Simon van Wattem. Maar dat is er niet, hè. Ik heb alles van Simon van Wattem, durf ik wel te zeggen. Maar dat is geen verzameld werk waar alles in zit. En ik ben misschien wel 3 keer bezig geweest... om een soort van biografie te schrijven over hem. Althans, het voornemen had ik. Met al zijn werk erin. Alleen ik kwam er steeds achter dat iemand anders daar al mee bezig was. Simon Reker zou er mee bezig zijn toen ik het uitzag. Nee, dat is Simon al mee bezig, weet je wel.
En oh, ja.
Dat app dan weer weg. Ik hoorde er niks meer van. En later hoorde ik dat iemand van de krant daarmee bezig was. En ik hoor daar ook niks van. Dus het blijft erbij, denk ik. Maar ik vind wel dat er zoiets zou moeten komen.
Ja.
Hij is werkelijk, ja, bij alles wat hij gemaakt heeft, denk ik de grootste, ja. De beste.
Je hebt veel Groningse muziek uitgekozen, maar Brigitte Kaandorp, dat is geen Groningse.
Nee, dat is geen Groningse. Ik heb in Noordmannen ooit, want ik ging altijd op zoek naar bijzonder, ook in ieder geval een bijzondere plaat die mij ook verraste. En ik ontdekte een plaat uit 2019 van Brigitte Kaandorp en dat heet Wat een mooie dag. Het is een heel mooi klein liedje over een verschrikkelijk gegeven natuurlijk. Een verhaal van een vrouw die haar echtgenoot kwijtgeraakt is. Die is komen te overlijden.
Ja.
En die plaat die greep mij enorm aan. En ook van de luisteraars die zeiden van wat is dat een bijzondere plaat. Je hebt van die muziek die dan niet gedraaid wordt op de radio, maar wel bestaat, zeg ik dan altijd.
Ja, en meteen naar het hart gaat. Hè?
En dit is zo'n voorbeeld ervan.
Prachtig liedje van Brigitte Kaandorp.
Ja, vooral die vrouwen die ik ken die hun partner zijn kwijtgeraakt.
Ja.
Ja, dat zijn er nogal wat.
Ja.
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 Verdrietig.
Dat is heel verdrietig. En dat is ook het is bijna de weg van alle... Want die kerels die worden ook minder oud, weet je. Dat hebben we ook nog eens. Maar goed, we praten op deze zondagochtend over muziek, over werk. Maar er was ook liefde.
Dat was ook liefde.
Grote liefde zelfs.
Gelukkig wel, ja.
Ja.
Nou, dingen kunnen lopen. Toen de ziekenomroep besloot om geen lokale radio te worden. Ik was toen voorzitter. Toen besloot ik om het dan zelf maar te gaan oprichten.
En, jij bent wel zo'n mannetje die dat dan ook doet, hè? Die de koe bij de horens vat en denkt van, nou, doe ik het zelf.
Nou ja, ik heb wel geleerd dat je niet moet afwachten, want dan duurt het vaak heel lang of het gebeurt niet.
Ja.
Toen dacht ik van, ja, dan moet ik het helaas zelf doen. Vond ik heel jammer, want ik had heel erg naar mijn zin bij de ziekenomroep. Maar de meerderheid is een vereniging die besloot om het niet te doen. Toen ben ik het zelf gaan doen en in de oprichtingsfase dacht ik van, ik moet eigenlijk wel, ik vind het wel leuk om gewoon te blijven, iets te blijven doen in de journalistiek, in de journalistieke sfeer. En toen kwam ik toch terecht bij het Winschoten Stadsjournaal,
ja.
Waar ik mijn vrouw leerde kennen.
Wat deed zij?
Annemieke was de dochter van een van de oprichters bij Elzo Witter en zijn vrouw Betty.
Ja.
En het was gelijk raak, weet je wel.
Echt hè?
Ja, het was gelijk raak.
Van twee kanten?
Ja, gelukkig wel.
Ja, ja. Het kan ook een mooi verhaal zijn van
ja.
Maar dit,
ja, het was,
dit
het
is
was
gewoon boom, klaar.
Annemieke, ik zag het.
Jullie wisten meteen van dit is.
Ja, Annemieke, creatief, ondernemend, doortastend in allerlei dingen en alleraardigst, lief. Dus wat wil je nog meer? En zo is het gegaan, Pieter.
Ja, heel veel mensen vinden elkaar. Maar sommige mensen merken dat dat niet voor een leven lang is. Zeg ik dan maar even.
Maar het is wel bijzonder, hè?
Ja.
Stel voor dat die...
Was je op zoek trouwens in die tijd?
Nou ja, ik had geen relatie op dat moment. Maar hoe was het gelopen als de ziekenomroep gezegd had... Ja, we doen mee in lokale radio. We gaan de zender...
Had je een heel ander leven geleid, waarschijnlijk.
Oh, die kans is groot, ja. Natuurlijk. Dan was ik haar helemaal niet tegengekomen, denk ik. Ja, misschien wel, maar onder andere omstandigheden.
Ja.
En wat mooi was, wij ontdekten in het fotoboek van Annemieke, van haar ouders, ontdekten we een foto dat we dus 10 jaar eerder, bij de intocht van Sinterklaas, ik was toen 12, dat we naast elkaar stonden. Ik heb een foto gemaakt van mijn schoonvader met Annemieke op de arm en haar broertje Edwin daarnaast. En op die foto stond ik dus naast haar.
Ja.
En daarvoor twee van mijn schoolvrienden, van mijn schoolkameraden, die ook toen de intocht van Sinterklaas mee beleven.
Het is dat. Ja, zeg maar niks meer. Maar dat, sommige dingen in het leven moeten zo zijn.
Ja.
Wat deze eigenlijk?
Wat zei je?
Wat deze? In die tijd?
Nou, zij ging nog naar school.
Ja.
Eerst naar de pedagogische academie.
Ja, want je bent wel een paar jaar ouder.
Ja, ik ben wat jaren ouder. Maar daar heb ik, moet je zeggen, nooit zoveel van gemerkt. Wij voelden gewoon aan elkaar aan waar het gaat om mooie dingen, weet je wel. Om leuke dingen. Wat we goed vonden, wat we mooi vonden.
Doe eens een voorbeeld.
Nou ja, we gingen in die tijd, ik had een Deux Chevaux, een lelijk eend. Dan gingen we naar Frankrijk, daar ging de familie ook regelmatig naartoe. Scandinavië vonden wij mooi, maar we gingen naar Frankrijk. En ja, het ging allemaal haast als vanzelf, weet je. Sommige relaties. Die lopen gewoon, om zo maar te zeggen. Je hebt maar een half woord nodig. Je vindt dezelfde dingen mooi. Je bent verrast over dingen die gebeuren. Of verrast over dingen die niet gebeuren. En ja, daar praat je over, daar vind je wat van. En het klikt er gewoon, weet je. En dat is natuurlijk het grootste cadeau wat je kunt krijgen.
Wat een geluk in het leven, zeg.
Ja, zo zie ik het ook.
Ja.
Ja.
Heeft zij nog een rol gespeeld bij, laten we zeggen, jouw einde bij het GAK en een overstap naar je ultieme liefde, de radio?
Nou, in die zin dat ze daar volledig achter stond. Want ik had natuurlijk na 23 jaar bij het GAK, ik was toen laatstelijk communicatieadviseur. Ik had gewoon een hele goede baan.
Ja.
Ik zat in de staf van het bedrijf. En ja, dat snap je. En dan, dat laat je dan op een gegeven moment toch los voor onzekerheid. Je gaat na 23 jaar stap je naar de Omroep van Groningen. En dan moet je toch afwachten of het dan echt zo mooi is. Of het zo goed is, zo klikt, zoals je hoopt dat het zou gaan worden.
Ja. Het leven van Wiebe Kleinstra staat centraal in deze aflevering van Leven in Muziek. We gaan het eerste uur afronden. En dat doen we met Mathilde Santing.
Ja, met Wonderful,
Wonderful
Life.
Life. Nou, mooier kan niet.
Nee, zo is het maar net.
Here I go, out to sea again. It's a wonderful, wonderful life.
Radio Noord.
Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey. Radio Noord.
Welkom terug bij Leven in muziek. Vanmorgen met de man van wie de overgrootvader een radiozaak had in Groningen. Van wie jarenlang de stem te horen was op dit tijdstip. Hij was een van de Noordmannen. Maar ook bij Klauk, de kennisquiz, was hij te horen. En op TV Noord was hij te zien in Dam op Wiebe Kleinstra. Wiebe, we gaan meer muziek van je draaien tot 10 uur. Was het moeilijk om te kiezen?
Ja, natuurlijk. Je mocht maar 11 nummers kiezen.
Maar 11.
Ja. Ja, dit is echt een momentopname, Pieter. Op het moment dat ik op de knop had gedrukt en je de lijst
toen
had gestuurd.
Toen dacht ik van, oh nee.
Toen dacht ik alweer van, had ik toch niet dit en had ik toch niet dat. Maar goed, dat is net als met een het muziek samenstellen voor een programma als Noordmannen.
Ja.
Op dat moment moet je het zo laten. En soms wissel je nog wat dingen onder druk van de omstandigheden. Er is iets geks gebeurd. Het gesprek neemt een andere wending. Het weer verandert. Nou ja, zo gaan die dingen.
Ja, ik wil het met je hebben over de Vrijstaat Noord.
Ja.
Had je dat zelf bedacht?
Dat had ik zelf bedacht. Ik was toen. Bedacht het als, dat gebeurde in de tijd dat een heleboel mensen zeiden van, laten we maar een hek om Groningen zetten. We kunnen het zelf wel. We hebben gas, wie doet ons wat?
Ja,
en dat vond ik
heb ik ook wel eens gedacht.
Ja, wie niet? Ja. Intrigerend gegeven. En we waren altijd op zoek naar een zomerprogramma. En ik stelde toen aan de toenmalige hoofdredacteur Micha van den Berg voor van, laten we de Vrijstaat Noord uitroepen. Groningen op eigen kracht. En hoe stel je dat dan voor? Zei ik, nou ja, in de vakantie. We zochten altijd een vakantieproject,
ja.
Zomerproject. Ik zei, dan zetten we een verslaggever, iemand op een bepaalde plek neer.
Een verslaggever, jou dus?
Nou ja, dat zei Michel later pas. Hij zei van, prachtig idee, maar jij gaat het doen. Ja. We zetten een verslaggever op een bepaalde plek neer en kijken wat er gebeurt. Zo had ik het bedacht en zo is het gegaan. Toen ben ik op een maandagochtend met de reportagewagen en een Groningen vlag. Ben ik naar, dat hadden we wel van tevoren, dan had ik dat uitgezocht. Een goede plek waar mensen konden komen.
Wat was die goede plek?
Was Middelstum, het Middelstummerbos. Op een goede bereikbare plek. Midden in het Middelstummerbos heb ik de reportagewagen geparkeerd. In overleg met Staatsbosbeheer. Jaap Kloosterhuis, daar hebben we de zaak mee bekeken. En zei, dit is een mooie plek, daar mag je staan. En toen ben ik daar op maandagochtend naartoe gereden met een reportagewagen. En de masten van de zendauto omhoog gedraaid. Met daaraan de Groningen vlag. En daar in het programma live, 's ochtends op de radio, Vrijstaat Noord uitgeroepen.
Wat was jouw idee achter dat programma?
Nou, het idee was om te kijken van hoe ver de Groningen zouden gaan. Wat ideeën zouden zijn. Komen mensen naar mij toe, naar ons toe, met hun verhalen?
Werd de revolutie uitgeroepen?
Nou, eigenlijk wel. En een beetje baldadig ook zeggen van, als dat dan zou moeten, zo'n Groningen zelfstandig, hoe zou dat dan gaan? En uiteindelijk ben ik daar 14 dagen, dag en nacht blijven zitten in een tentje. En er gebeurde van alles.
Wat is je het beste bijgebleven?
Nou, de mooiste dingen waren, toen was het voor mij al geslaagd. De mast ging omhoog en toen kwam er een allerraarste mevrouw uit Middelstum. Die zei van, er staat koffie. Toen dacht ik van, het is al
ja, dit is toch...
Dan ga ik even de roest houden.
Dit is mijn thuis.
Ik hol hem koffie op, koffie met kauwgom. En dat duurde een half uurtje en was ze er weer. En de buurman, die kwam ook kijken. Die sprong over de sloot en die zei, zal ik een kampvuur gaan maken? Nou ja, als je kampeert, moet je een kampvuur hebben.
Absoluut.
Niet? Hij sprong weer terug over de sloot. En het gegeven van een goede buurman is beter dan een verre vriend. Daar zette ik een dikke streep onder. En ja, er gebeurde van alles. Er kwamen mensen die aan overleven deden in de natuur. Die de eerste dag gelijk al uit alles wat daar groeide in het bos mijn eerste maaltijd bereiden. Dan kwamen mensen van heinde en ver kwamen met ideeën, met verhalen. Gingen schilderen in het bos. We gingen 's avonds concerten organiseren. Heel Middelstum liep uit 's avonds om, buiten de uitzending om trouwens, maar om gewoon ook culturele dingen in dat bos gewoon mee te maken. Maar allemaal dingen waar de Groninger geur aan hing, weet je wel.
Ja.
Zo van dit gaan wij gewoon doen.
Ja, het was te kort.
Het was te kort, maar ja, 14 dagen was heel wat. Iets van 15 boeken had ik meegenomen in mijn koffer. En geloof het of niet, ik heb er niet één aangeraakt. Want ook 's avonds dacht ik van ja, als 6 uur de uitzending voorbij is, dan zou ik het zelf moeten doen. Maar ik ben geen moment, dat is wel slopend trouwens, geen moment niet alleen geweest. Snap je, ook na 6 uur kwamen mensen gewoon uit Middelstum, ja. Kwamen met verhalen, namen stoeltjes mee, kwamen er gewoon bij zitten. Namen drinken mee, iets te eten en we hadden gewoon een geweldige avond.
Ja.
We bedachten van, eigenlijk moeten we een bioscoop hier hebben nog. En de jongens uit het dorp, die kwamen met een hele grote tent aanzetten. Gaan we dat regelen met een projector erin. Hadden we ook een tent in de Vrijstaat. Er werd een nieuw couplet geschreven voor het Groningen Volkslied. Een vierde couplet. Ja, Harry Niehoff kwam langs. Noem het maar op. Het was echt geweldig. Ja, Nienhuis kwam een avond vertellen in het...
Wat heb jij geleerd van deze periode over Groningen en de Groningers?
Nou, niet geleerd, want dat wist ik al lang.
Ja.
Maar het zit natuurlijk
maar wat heeft je misschien een beetje verbaasd?
Nou, wel in de zin dat mensen wel heel begaan zijn natuurlijk met Groningen. Ze zeggen wel eens dat Groningen stug zijn. Nou, dat
zijn ze ook.
Ja, dat vind ik helemaal niet.
Oh.
In mijn al die jaren als verslaggever, overal waar ik kom, ik kan niet zeggen... Dat heeft natuurlijk ook een beetje met de taal te maken. Ik ben van bewust dat ik met jou geen Gronings spreek. Maar dat geeft niet.
Je hebt wel een streepje voor bij ze.
Je hebt wel een streepje voor.
Ja.
De manier waarop iemand goeiedag of mooi tegen je zegt, daar kon ik al aan horen van, hey, dat is een Groninger, weet je wel. Dus ik kwam met die taal kwam ik altijd overal binnen. Maar Groningers zijn gewoon heel trots op hun provincie. Hebben soms misschien wat moeite om dat te zeggen. Maar ik heb wel het idee dat het steeds beter wordt.
Ja.
Denk ik.
Ja, nou ja, als er iemand is die dat kan beoordelen, dan ben jij dat.
Ja, ik denk dat we wel, dat bij al die ellende van die aardbevingsproblematiek, zijn er wel meer Groningen vlaggen verkocht dan ooit, hè, de afgelopen jaren. Snap je? Dat ja. is wel een ding, hè?
Ja.
Ik ben Groninger en ik ben er trots op.
Ja.
En dat is wel, misschien bij alle ellende, is dat misschien wel de mooie kant, als je daarvan mag spreken.
Ja,
van die ellende.
Ja. Een man die daar ook een rolletje in heeft gespeeld, in laten we zeggen dat kantelen van dat Groningen zijn, Freek de Jonge.
Ja, daar ben ik al heel lang fan van. Ik was fan van de grote cabaretiers in de jaren 60. En toen kwam Freek de Jonge, Bram en Freek kwamen daar met Nederlands Hoop bij. Ik ben dat altijd blijven volgen. Ik ben gewoon een groot fan van hem ook. Ja. Er zaten wel wat dipjes in, moet ik zeggen. Dat ik denk van, nou, dat is een beetje te veel van het goede. Maar
ook een Groninger trouwens, van geboorte.
Ja, zeker. Absoluut. Ik betrapte me erop toen ik ben een fan van het Metropoolorkest. En dit nummer wat hij zong.
Pak hem, Mannenwereld heet
Mannenwereld. Een nummer van, wat zeg ik? Ik
weet niet wie het gemaakt heeft. Heeft hij het zelf niet geschreven?
Nee, heeft het zelf niet geschreven. Het is natuurlijk van James Brown.
Ja.
Even nadenken.
James Brown. It's a man's world.
It's a man's world.
Ja.
En ja, Freek heeft dat vertaald. Hij hinkt een beetje op de periode dat hij uit Groningen was vertrokken. Zijn vader was dominee, hè, Westernieland.
Ja.
Heeft hij 8 jaar in Groningen gewoond. Daarna gingen ze, uiteindelijk gingen ze naar Zeeland. En dit lied is een beetje geënt op de situatie in Zeeland. Dat niet anders was in Groningen, denk ik, maar toch. En ja, ik vond het zo'n bijzonder nummer. Dat ik, Annemiek en ik zijn speciaal voor dit nummer. Want ik ben een liefhebber van het Metropoolorkest, waar hij het samen mee zingt. Het programma heette trouwens Parlando. Pratend zingen.
Ja.
En ja, ik ben niet zo'n liefhebber van de zang van Freek. Ik denk ook niet dat hij dat heel goed kan.
Hij zingt wel met het hart.
Hij zingt met het hart, ja. En dat is ook iets waard.
Ja.
En dit vond ik het ultieme nummer. De combinatie van het pratend zingen, het parlando van Freek, de tekst en waar alles in zit. En het Metropoolorkest. En we zijn er speciaal voor dat één nummer. Van de rest van het programma weet ik heel weinig meer af. Maar we zijn toen speciaal naar Rotterdam afgereisd, naar het Nieuwe Luxor. Om het Metropoolorkest met Freek dit nummer, dit Mannenwereld, te horen zingen.
Alsjeblieft, Freek de Jong.
Ja, en Metropoolorkest, waarvan het voortbestaan ooit in het geding was een paar jaar geleden. Onbegrijpelijk. Met Dick Bakker op de bok. Ja, schitterende compositie.
Prachtig.
Dat ik niet op James Brown kon komen.
Ja, ja, nou ja, dat, luister. Wij zijn. Wij komen op een zekere leeftijd.
Ja. En James Brown met een seksmachine, hè? Weet je nou? Seksmachine en dat heel baldadig de jongens dan zongen van Pidone. Tussendoor. Ja. Hoe chronisch kon het zijn? Hoe chronisch kon James Brown zijn?
Nou ja. Freek in elk geval. Freek geboren in Westernieland.
Ja.
Hoe zal ik het zeggen? Hij heeft zich wel redelijk opgeworpen als een van de mensen die zijn stem verheffen als het gaat om het onrecht wat Groningers wordt aangedaan. Hè?
Ja. Ja, en we liepen toen gelukkig massaal achter hem aan met een fakkel in onze hand.
Ja.
Bij die grote demonstratie.
Ja.
Wel een momentje geweest natuurlijk. Hè? Wij Groningers lopen niet meer zo warm voor dit soort grote protesten. En toch kan het wel, hè? Als je afgelopen zondag dan in Den Haag weer bekijkt. 100.000 man op de been. Er wordt nog wel geprotesteerd, alleen Groningers lopen er niet mee voorop. Maar ja, je moet een goede voorman hebben, denk ik dan.
Ja. En Freek is de goede voorman?
Ja, blijkbaar.
Ja.
We liepen met hem weg en we liepen achter hem aan. En het is goed geweest, lijkt me.
Ja. En hoe staan we er nu voor?
Ja, doorgaan, hè?
Ik denk dat klinkt niet echt joepie.
Nou ja, niet achteroverleunen, denk ik dan. We zijn er nog niet. Er moeten nog een heleboel dingen gebeuren. De afhandeling van schade en goed in de gaten houden waar onze toekomst ligt. En hoe komen we daar? Het kan maar op één manier. Dus gewoon alert te blijven en ook in het geweer durven te komen.
Ja.
Als dat nodig is.
Ja.
Blijft een dingetje, denk ik wel.
Ik ben er ook bang voor.
Ja.
En ik ben er zo bang voor dat die grote laten we zeggen, de groot geldverdieners, die zijn wel een beetje kloor hier. En
ja,
die trekken zich gewoon terug en die hebben zoiets van, zie maar hoe je je redt.
Ja, nou ja, daar zijn we natuurlijk voor een deel zelf bij. Alert blijven.
Ja, ja.
Zeker.
Goed, goed. Koningin Beatrix is een beetje mijn koningin en volgens mij ook jouw koningin.
Ja.
En je hebt haar ontmoet. En niet gewoon een handje gedrukt, maar gewoon ook echt mee gepraat.
Ja, nou ja, een praatje meegemaakt.
Niet te bescheiden.
Weet je, ik mocht toen als verslaggever voor RTV Noord mocht ik een reisje van de koningin door Oost-Groningen mocht ik meemaken.
En het einde... Waarom was ze hier?
Nou ja, het was gewoon een bezoek, een koninklijk bezoek.
Ja.
Onder meer aan Sellingen. Ik kan me nog herinneren dat we bij een boer in Selling in de keuken zaten en als verslaggevers. En dat zij in gesprek ging over de landbouw.
Ja.
In het algemeen en Groningen in het bijzonder. En ik weet nog dat ze stond bekend als iemand die haar bezoekjes, haar gesprekjes met een ieder gewoon goed voorbereidde. En dat ze uit haar handtas, stond op schoot, zo'n aantekenboekje tevoorschijn toverde. En dat deed ze met een zucht, weet ik nog. Het was natuurlijk doodstil.
Ja.
De tas ging open en daar kwam zo'n aantekenboekje uit. En ja, de extra lading aan dat moment gaf wel de wetenschap dat prins Klaus toen al ernstig ziek was.
Ja.
En, een normaal mens zou dan zeggen van ik blijf lekker thuis bij mijn man in afwachting wat ervan gaat komen. Gekeken naar de omstandigheden, de ziekte van dat moment. Maar zij niet.
Ze had een soort plichtsbesef, hè? Van, ja, ik moet dat ook doen.
Ik moet dat wel doen. En toen dacht ik ook, dacht ik wel van wat een vak, joh. Maar dat is het toch voor een deel.
Ja.
Je moet er wel zijn en je bent er ook. En ze had zich goed voorbereid. Goede vragen. Dat ik denk van ja, dat wil je dan toch wel weten. Ze vroeg ook door. En na afloop van dat bezoek die dag aan Sellingen, aan Oudeschans, kan ik me herinneren, gingen we naar Hermans Dijkstra in Midwolda, de boerderij. En daar werd je dan voorgesteld aan de koningin. En dat is, ja, Pieter, is toch een beetje ongemakkelijk. Want het hele land weet dat prins Klaus ziek is.
Ja.
En de eerste vraag die dan logischer...
Hoe gaat het met hem?
Snap je?
Ja.
Maar die vraag werd je geacht dan niet te stellen.
Dat is toch raar. Dat is toch een rare wereld.
Ja. Dat gesprek wordt dan toch, dan wordt toch een beetje gestuurd in de zin van dat je wel wat aanwijzingen meekrijgt van wat je wel geacht wordt te doen en wat niet. En ja, dat vond ik toch wel een tikkeltje ongemakkelijk. Dat was leuk. Maar als je nou zegt van heeft dat echt indruk op je gemaakt bij alles wat je gedaan hebt? Nee, dat niet. Ze was aardig, ze was attent en prima, leuk. Ja. Ik heb het gedaan, maar geen gesprek dat me nou in de zin van de inhoud is bijgebleven.
Maar wel vanwege het gevoel dat je dacht...
Zeker,
van,
ja, dat je toch met de koningin even een praatje kon maken.
Ja.
Ja.
En ze verbindt ons, zal ik dan maar zeggen.
Ja, dat is de taak, toch? Denk ik, hè? Ja, ja.
Dus dat heb ik bij dat koninklijk huis toch altijd wel een beetje...
Er kwam wel iemand binnen, snap je?
Ja.
Ik bedoel, in de zin van als koningin Beatrix kwam, dan kwam er echt een koningin binnen.
Ja.
Dat heb ik nou iets minder, moet ik zeggen... is van een andere generatie. Ik vind dat prima doet, hoor. Daar gaat het niet om. Maxima is natuurlijk het geluk van het koningshuis geweest. In de zin van, het is een prachtige vrouw. Ze is attent. Ze doet goede dingen. Slaat de juiste toon aan.
Wat zouden we anders... Ik bedoel, je kunt je toch niet voorstellen dat je zoiets afschaft en zegt van, nou, we doen het voortaan met een president of zo.
Nou ja, er zijn natuurlijk genoeg mensen die dat wel willen. En zeggen van, dat kan ook.
Ja, dat kan ook.
Kan ook.
Kan ook.
Maar ja, goed.
Maar het verbindt niet zo, denk ik.
Het is toch anders.
Ja. Bach, via Eilen.
Ja, Bach is toch een van de grootste componisten natuurlijk. Ik ben bekend geraakt, zoals gezegd, via Mozart. Voor mij ongekend mooi wat hij allemaal gemaakt heeft en werkt. Maar Bach is ook nog van een andere grootte. En dit is, mijn schoonvader Elzo Witter, die zei altijd van, ook in de klassieke muziek, zijn er deuntjes, om zo maar te zeggen, die eigenlijk top 40 muziek, maar dan uit die tijd. Snap je, er bestond nog geen hitlijsten natuurlijk in die jaren. Maar er zijn klassieke nummers bij en zeker ook arrangementen daaruit, waarvan je zegt van, nou, dat zou zo hoog in de top 40 van die tijd kunnen hebben gestaan. En ja, dit is een bijzondere opname, moet je echt naar zoeken, staat ook niet. Is wat lastig, maar ik vind het de manier waarop Bach dit nummer heeft geschreven en het pro arte ook orkest onder leiding van Koert Redel dat vertaald heeft. Het is huppelmuziek geworden. Als je het hoort...
Dat klinkt een beetje raar, huppelmuziek.
Het klinkt heel goedkoop en heel simpel.
Ja.
Maar als je het hoort en weet dat het van Bach is... daar wordt niemand niet vrolijk van, denk ik. Word er blij van?
Ja. U luistert en u hoort de stem van Wiebe Kleinstra. Hij is te gast in Leven in Muziek op deze zondagochtend. Daar ben ik heel blij mee. En af en toe stel ik hem heel graag een onmogelijke vraag, zoals deze. Wat is het mooiste wat je ooit hebt gedaan?
Wat is het mooiste wat ik heb gedaan?
Ik vraag dat omdat, ondertussen geef ik je even de tijd.
Ja.
Ik heb hier een blaadje voor me en dat ga ik niet allemaal voorlezen. Maar jij hebt bij deze club zo verschrikkelijk veel gedaan in de loop der jaren.
Ja.
Voor radio, voor televisie, voor... Jongen.
Ja, dit is een onmogelijke vraag, Pieter.
Ja, en daarom stel ik hem ook.
Nou, wat me dan direct binnen schiet,
ja,
is wat ik ooit bedacht heb als eindredacteur. Toen nog gevarieerde programma's, Varia heette dat.
Ja.
Dat was Oudejaarsavond cabaret. Ieder zichzelf respecterende omroep. De landelijke zenders hadden op Oudejaarsavond...
Altijd een cabaret.
Wim, ja. Kan vond ik altijd geweldig.
Ja, en ik ook.
Alles wat daarna kwam was soms ook heel bijzonder. Maar ik dacht toen ik eindredacteur was... van waarom zouden wij dat bij Noord niet eens een keer doen?
Ja.
En ik had toen bedacht van... P.A. Rienus natuurlijk.
Goeie keus.
Goeie keus, niks mis mee. En ik had toen bedacht van P.A. Rienus met Oud en Nieuw. Snap je? Het idee was, en dat heb ik aan ze voorgelegd... en ze gingen onmiddellijk akkoord. We doen P.A. Rienus met Oud en Nieuw. Op Oudejaarsavond doen ze nieuwe werk. We draaien het om. En op nieuwjaarsochtend, na 12 uur, doen we het oude werk. Waar iedereen ook op zat te wachten natuurlijk.
Ja.
Dus succes verzekerd. Dat vonden ze onmiddellijk een goed idee. Ze zijn ook het land in de provincie ingetrokken met dat programma. Dat ze zouden spelen voor Noord.
Ja.
We namen het op in Geert Thijs, in het Stadskanaal. Het theater. En het was, ja, ik vind nog steeds, ik vond het een briljant idee en nog mooier uitgevoerd. Alleen er ging iets mis. Oudejaarsavond 2010, je moet je voorstellen, ja, dat het programma voor 12 uur duurde ongeveer 25 minuten. Dan hadden we 5 minuten pauze ingemonteerd. Er werd champagne gedronken.
De klok en champagne en zo.
Dat, ja, soort dingen. En daarna zou dan, het was 1 lange tape, zou gaan draaien. Maar wat gebeurde er? Mij werd verzekerd van, daar hoeft niemand, geen technicus in de uitzendstraat te zitten. Dat programmeren we gewoon in de computer. En die band gaat op het juiste moment gewoon draaien. Maar ja, goed, je raadt, dat had ik toen moeten weten, wat er niet gebeurde. Die band die staat er niet. En ik kwam erachter dat die niet draaide. En dat dus het moment van 12 uur van die band al was gaan schuiven. Dus technicus toch opgetrommeld. Als de bliksem die band staat, dus die maakte een sliding. Toen die het gebouw 1 keer binnen was, gaan we klappen op die knop en die band ging draaien. Maar uiteindelijk te laat.
Ja.
Dus uiteindelijk heeft een heel groot deel van de provincie die naar Noord keek, naar P.A. Rienus, met Oud en Nieuw. Die hebben het moment van de jaarwisseling pas een kwartier later echt meegemaakt. Die kwamen erachter dat in dat programma het vuurwerk ineens losbarstte.
Ja.
Terwijl het op de zender nog niet, op TV Noord nog niet eens 12 uur was. Daar schrik ik nog wel eens wakker van.
Ja,
God, dus als je dan een moment hebt dat je denkt van...
Wat verschrikkelijk.
Wat briljant bedacht was, vonden wij zelf. Maar dat dan, ja, door een foutje van de techniek, de digitale techniek, toch anders liep.
Vertel nog even heel kort wat er dan is waarvan je denkt van... Maar
moet ik er nog wel even bij zeggen, ja, trouwens, dat toen we dat bespraken met P.A. Rienus.
Ja.
We moesten natuurlijk een gesprek voeren. Toen kwamen ze een kwartier te laat opdagen. Toen dacht ik van, geweldig.
En zo is het ook. En god, het leven hangt aan elkaar van ja, af en toe een keertje pech.
Ja, toch?
Ja.
Maar goed.
Stef Bos, ik heb je lief.
Ja, ik heb je lief. Die wil ik graag draaien voor Annemieke. Mijn lief, om het zo maar te zeggen.
Mooi.
Een beetje onze plaat. We zijn wel liefhebbers van de muziek van Stef Bos. We hebben een aantal keren ook in theater naar hem gekeken. Ja, en dit liedje is van 1992. Maar als je naar de tekst luistert, actueler dan...
Tijdloos, hè?
Actueler dan ooit eigenlijk, hè? Ja. Nou ja, ik heb je lief.
Ik heb je liever liefst elke dag. Liever liefst elke dag. Ik heb je liever liefst.
Dat is toch alweer 35 jaar geleden bijna?
Tja.
Dat is toch niet te geloven?
Tijd gaat snel, hè?
Ik heb je lief, Stef Bos. Oh, het is zo mooi.
Ja.
Ja, ja. Ik vind het ontzettend leuk om met jou te praten over alles wat ons bezighoudt en bezig hield. Wat jou ook bezig hield.
Ja, over de tijd ook, hè? Snap je?
Maar daar snappen we toch eigenlijk helemaal niks van?
Eigenlijk niet. Maar Simon van Wattem, daar hebben we het over gehad, heeft daar een heel mooi gedichtje over geschreven.
Ja.
Voor iedereen toegankelijk. Het heet Tiet.
Graag.
Tijd.
Doe maar.
Zo einsom deze dag, in troge beweging van klokkenslinger. Op en deel, hoog en leeg. Op het eindloos ritme van de tiet. En boetendeur, de regen. Het ritme van de regen praat uren vol. Langzame uren in muiden wachten en denken aan die.
Prachtig. Wat een vertolker van het Groningen gevoel bijna.
Het kan wel, hè?
Ja.
Maar durven, doen. Dat zijn twee en drie. Maar Simon deed het.
Ja, je hebt zelf, en je moet niet te bescheiden zijn. Je hebt zelf ook nogal wat dingen naar de drukpers gebracht.
Ja.
Wat?
Ja.
Ja. Je vindt het allemaal een beetje...
Nou ja, ik heb uiteindelijk denk ik... Annemieke heeft er een groot deel in aan bijgedragen. We hebben 10 boeken gemaakt.
10 boeken, man?
Over de meest uiteenlopende dingen. Dingen die op ons pad kwamen.
Ja.
Die het bijzonder genoeg vonden om iets mee te doen.
Ja.
En wie schrijft, die blijft, zeggen ze dan wel.
Ja.
En mooi om te doen. Ja.
Mis je het niet verschrikkelijk?
Je bedoelt?
Nou, je hebt een mooi leven.
Ja.
Maar toen je hier was, kon je op een gegeven moment bedenken van... waarom zouden we daar niet een programma over maken? Of waarom zouden we dit niet... Dat kan allemaal niet meer. Dat is er niet meer.
Nee, dat is geweest. Maar ja. Ja, je bedenkt...
En is het ook geweest? Of heb je... Want jij bent niet iemand van spijt, hè?
Nee, spijt, dat ken ik heel weinig. Een heleboel dingen zou ik zo weer overdoen. De meeste dingen. Maar ja, weet je... Het ligt achter je en je vindt een nieuwe weg om je creativiteit te
Welke weg heb jij gevonden?
Nou ja, we hebben vorig jaar dat theaterprogramma over de Rodies gemaakt.
Kijk.
Dat was fantastisch. Begon relatief klein. Maar die is uiteindelijk uitgegroeid al heel snel tot een complete theatervoorstelling. 2 keer uitverkocht in Winschoten, De Klinker. In Pekela nog eens een keer. Fantastisch stuk muziek erbij met een groep enthousiaste mensen. Jan van der Meijden als presentator. Wessel Genaat erbij. Diederik Nonden. Ralf Mulder als muzikant. Hebben gewoon een prachtige voorstelling gemaakt, weet je wel. En als je dan nadenkt van dat je toch, door je erin te verdiepen, dat je iets moois kunt doen. Ja, en nu werken we voor Tweede Pinksterdag aan James Last.
Daar wil ik het zo meteen even met je over hebben. Want dat is toch wel... Het blijft wel borrelen bij jou, hè?
Zeker, zeker. En ik heb, wat ik al zei, ik heb geleerd om niet te wachten tot iemand anders zegt van hoe denk je erover? Je moet het gewoon zelf gaan doen. Want je moet geen tijd voorbij laten gaan met dingen waarvan je achteraf zegt, had ik het maar gedaan, weet je?
Ja.
Dan heb je pas echt spijt.
Ja.
Dus,
ja, ik bedoel, deze levensles neem ik even tot mij.
Ja, maar ja, naarmate je ouder wordt, op het moment dat je stopt met werken, wordt het toch anders. Dan heb je niet zeven...
Wordt het leuker of vervelender?
Nou ja, dan heb je niet, zoals ik dan laatstelijk veelal had, niet 7 deadlines meer op een dag. Maar eigenlijk heb je er nog maar 1, snap je, op het moment dat je dat ophoudt, dat leven voorbij is.
Ja.
En dan is elke dag is er wel 1. Dan word je je natuurlijk steeds meer van bewust.
Ja. Ik wil over dat einde van het leven wil ik even met jou. Nou, niet ernstig hoor. Nee. Maar een keuze laten horen. Want we vragen altijd de hoofdgast in dit programma. Van zoek een nummer waarvan jij denkt. Als ooit de tijd voor mij gekomen is, dan zou ik dat wel willen laten horen op mijn uitvaart.
Ja.
En jij hebt gekozen voor een nummer van.
Van Patrick Cassidy.
Ja.
Voor velen een onbekende componist. Maar ja. Die schreef ooit het nummer Vide Cor Meum. Dat betekent Zie Mijn Hart.
Ja.
Voor de film Hannibal. Met Anthony Hopkins. Een muziek van Hans Zimmer. Voor de film dan althans. En
ja.
Ridley Scott, de regisseur van Hannibal. Dat is een thriller, hè? En die gebruikte die muziek.
Hannibal, dat was toch een moordenaar?
Zeker, ja. Zeker. En Ridley Scott als regisseur, die gebruikte voor Hannibal die muziek. Dat Vide Cor Meum. En die vond het zo geweldig toen hij jaren later Kingdom of Heaven ging maken. Toen heeft hij die muziek opnieuw gebruikt, omdat hij niks beters kon vinden voor
Kijk.
Een moment in die film.
Ja. En jij kunt ook niks beters vinden.
Nee, toen ik dat nummer hoorde, dacht ik, wat is dit? Dit is haast, het is onwerkelijk mooi. Je moet je voorstellen, het wordt gezongen door Danielle Denise als sopraan en Bruno Lazaretti als tenor. En het jongenskoor Libera, Engels jongenskoor Libera, die speelt mee. En het orkest onder leiding van Gavin Wright. Lyndhurst Orchestra onder leiding van Gavin Wright, die spelen het. Het is een opera-aria, als losstuk geschreven ooit door Cassidy. Later is er een hele opera omheen geschreven. Maar ja, als je deze muziek hoort, de combinatie van zo'n jongenskoor en die tenor en die sopraanpartij. Ja, dat is dé muziek, denk ik, als je het tijdelijke verruilt voor het eeuwige. Tada, het is klaar. Goeie Anthony Hopkins nog even zeggen.
Het was wel een boef. En hij voelde wel heel goed aan wat er nodig was in zo'n film. Maar de muziek is, ja, dit is bijna hemels.
Ja, voor mij is het hemels.
Ja, en ooit komt de dag, Wiebe, dan gaan we afscheid van je nemen. En dan bij voorkeur met dit stukje muziek erbij.
Dat zal mijn keuze zijn, maar ik laat dat graag aan degene die dat mogen gaan doen.
Ik heb tijd tekort, ja. Zal ik je eerlijk zeggen. En ik zit te kijken naar een aantal opties die we nog hebben. Ik zou het bijvoorbeeld toch wel aardig vinden om met jou te spreken over een prachtig stukje radio wat je hebt gemaakt over Bas-Jan Ader.
Ja. Dat was naar aanleiding van vader dominee in Nieuw-Beerta ooit.
Ja.
Zat in het verzet. Heeft een heleboel Joodse mensen geholpen ook voor zover mogelijk in oorlogstijd. En daar heb ik een klankbeeld, een documentaire over gemaakt van een uur. En ja, dat was al heel bijzonder om te maken.
Is bekroond?
Ja, een Elle Award voor gekregen destijds. En ja, dat vond ik mooi. Maar de opmerking van de jury, dat Wiebe Kleinstra was een radiokunstenaar.
Kijk,
dat vond ik. alles wat er omheen hangt, het is allemaal prachtig. Maar de opmerking van de jury, dat ik een radiokunstenaar zou zijn, dacht ik van, nou ja, tada, het is klaar.
Waarom heb je een klankbeeld gekozen over Ader?
Nou ja, op en top Gronings natuurlijk. Ik wilde graag iets maken over de oorlog in die tijd. En ja, ik vond het een ultiem gegeven voor een radiodocumentaire. Toen ook gedraaid na de herdenking op 4 mei. In aansluiting op de dodenherdenking die we dan op Radio Noord live uitzonden.
Ja.
En dat paste er mooi achteraan, weet je. En de stemming, de sfeer van 4 mei, dat betrap ik me nog elk jaar weer op als ik die herdenking dan meebeleef. Die is toch heel bijzonder, eenmalig. En ik wilde toen op de radio nog eens een keer bewijzen, mag ik het zo zeggen, bewijzen dat je ook met radio gewoon iets goeds, iets moois kunt doen. Waar het gaat om de stemming, het verhaal in combinatie.
Absoluut. Je kunt dus dingen oproepen. Je kunt beelden oproepen die er niet zijn. Maar iedereen maakt dat in zijn hoofd. Dat is fantastisch.
En de combinatie met muziek. Want ik mocht graag montages maken voor na 12:30 door de week. Vond ik echt mooi om te doen. Maar echt met muziek dingen monteren. Om nog even de stemming, de sfeer vast te houden. En naar een bruggetje te maken met muziek naar het volgende stukje van je documentaire. Dat is zo gigantisch mooi om te doen. En dat het toen een prijs opleverde, die NL Award. Dat was mooi natuurlijk.
Ja. Ik mocht ook ooit nog eens een keer een...
We stonden beide daar, hè? Jij met Brenta, volgens mij.
Ja. En we hebben samen nog eens een keer een prachtig klankbeeld. En ook daar, als het gaat om het echte radiowerk... Dat was allemaal jouw werk. Maar we hebben ooit een mooi klankbeeld over de slag bij Heiligerlee gemaakt.
Ja, het ontstaan van de natie.
Ja.
Ja, ik weet nog dat we dat maakten. Dat jij daar de tekst voor schreef. Dat ik de interviews maakte met Harm van der Veen onder meer.
Ja.
Voice-over was van Ellen Bourgogne. En ik weet nog dat het moment natuurlijk in die documentaire... is het sneuvelen van graaf Adolf. En ik kan me herinneren dat durf ik nu al te zeggen na al die tijd... Dat we dat echt gedramatiseerd hebben, dat moment.
Nogal.
Dat hij doodgeslagen werd op het slagveld. En dat ik daar, dat kan ik dan nu wel vertellen... een momentje geleend, gepikt heb uit Braveheart.
Prachtig.
Het moment dat hij sneuvelde, dat hij dus de genadeslag letterlijk kreeg. Maar ja, dat was natuurlijk kleuren, kunstelen met geluid en met muziek. Niks mooier.
Wiebe, dank je wel voor 2 uurtjes. Wat mij betreft genieten van Groningse muziek en Groningse verhalen. En als je wat bent vergeten, dan pech gehad. Dat doen we misschien over een paar jaar nog een keer.
Wie weet.
Zometeen komt René Walhout langs. 2 deuntjes voor Rijnsand. Ja. Waar gingen we er ook alweer mee uit?
Met Bruce Hornsby, denk ik.
Ja.
That's the way it is.
That's the way it is. Nou, mooie kant toch
mooie
niet?
Titel, maar ik zeg altijd, nooit berusten. Droom je leef je droom.
Prachtig. Dankjewel.
Graag gedaan.